Vanavond zijn we dan weer bij elkaar en het is voor mij ook een grote vreugde om weer hier weer te mogen zijn. En we hebben een drieluik voor de kerst. Romeinen 6, Romeinen 7 en Romeinen 8. En ik ben ontzettend blij dat jullie gekomen zijn, want ik geloof echt dat als de Heere dit openbaart aan ons, wat Paulus hier schrijft, dat het ons verlicht, maar dat het ons ook van binnenuit rijker zal maken. Paulus, en dat is zo mooi met de liederen van het ruwhouten kruis, Paulus schrijft deze brief vanuit Korinthe. En in 1 Korinthe 2, daar zegt Paulus ook, ik roem in niets anders dan het kruis van Christus. Je zou je afvragen, Paulus, waarom schrijf je zo'n lange brief, allemaal van die ingewikkelde waarheden? Maar onthoud wel, inclusief Paulus, waarschijnlijk zijn de meeste van deze gelovigen enkele jaren later de marteldood gestorven. Want ook Paulus is in Rome gedood of vermoord. Dus het is belangrijk dat wij de Romeinenbrief heel serieus nemen. Want broeders, u mag, en zusters, u mag het gerust weten, ik leef in de Romeinenbrief, als het ware. De Romeinenbrief, dat is het volle evangelie. En bij ieder hoofdstuk kun je uitstappen. Als je zegt, nou, ik wil alleen maar vergeving van zonde, dan ga je tot hoofdstuk 3. Wil je wandelen door het geloof, Abraham, dan ga je naar hoofdstuk 4. Wil je vrede met God, dan ga je naar hoofdstuk 5. Ieder hoofdstuk heeft een trap hoger op. En er zijn 16 hoofdstukken. Zondag hadden we het laatste hoofdstuk. Maar ieder hoofdstuk heeft zoveel rijkdommen. En het is ook zo geordend geschreven. Nou, Romeinen 1 tot 5, daar komt de nadruk op dat feit, alle mensen zijn zondaren. En voor een Jood, dat is een begrip dat hij niet kent. In het Jodendom geloven ze niet dat ze zondaren zijn. En zolang een mens niet gelooft dat hij of zij een zondaar is, kun je eigenlijk niets voor die mens doen. Dat begrip moet er komen, ik ben verloren. Ik ben een zondaar. Het zijn mijn zonden die mij scheiden van een heilig God. En Paulus die wijkt daarover uit in drie lange hoofdstukken. Allereerst, de heidenen zijn zondaren, maar ook de vrome Joden zijn zondaren. Allen derven de heerlijkheid God. Allen hebben gezongen, de mond is gestopt. En dan gaat hij spreken over geloof. En dan neemt hij Abraham als vader van de gelovigen. En in hoofdstuk 5 gaat hij vertellen hoe wij vrede met God kunnen ontvangen door het geloof. En dan gaat hij ook uitleggen, gaat hij verder terug dan Abraham, dan gaat hij een vergelijking maken tussen Abraham, tussen Adam en Christus. Wij door onze geboorte zijn in Adam geboren. Adam heeft gezondigd. Wij hebben dat van hem geërfd. Maar door het geloof komen wij uit Adam in Christus. Vandaag hoorde ik Boudin zeggen, ik heb niks met christenen, want ze praten allemaal over lijden en de dood. Het zijn allemaal losers. Ik denk bij mezelf, dan heeft hij nooit het evangelie gehoord. Want wij zijn juist geen losers meer. Wij zijn meer dan overwinnaars. Want de Heer Jezus is niet aan het kruis gebleven. En dat vind ik zo mooi. Kom met mij mee naar Romeinen 5. Want daar spreekt hij dus over die overwinning. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer. Oh, dat is zo'n heerlijk woord. Veel meer. Dat zie je ook in hoofdstuk 5 vers 10 en 5 vers 9. Veel meer. Veel meer. Waar ben ik gebleven? Veel meer zullen wij, zij die de overvloed van de genade en van de gaven van de gerechtigheid ontvangen in het leven, regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is, over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid, de genade, over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens, Adam, velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, dat is de tweede Adam, velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Omdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren. Door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. Het mooiste woord, zei een broeder, is genade. Dat is het mooiste woord in de Bijbel. En door genade zijn wij behouden, door het geloof. En genade, dat is, komt tot werking als wij gaan inzien, God doet het voor ons en door ons. Nu was er een opmerking en daar wilde Paulus een reactie op geven, want er waren sommigen die zeggen in hoofdstuk 6 vers 1, zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Wel, als je eenmaal de genade geproefd heeft, dan verlang je nooit meer om te zondigen. Dan krijg je eerlijk gezegd een grote hekel aan de zonde. En iemand die dat zegt en die leer is verspreid, dan ben je niet wederom geboren. Dan heb je nooit begrepen wat het de Heer Jezus gekost heeft in de tuin van Gethsemane. Toen hij uitriep, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als de Heer Jezus op zijn strepen gestaan had met mijn wil, dan was Johan reddeloos verloren. Want de Heer Jezus kon teruggaan voor het kruis. Want hij had zijn Vader verheerlijkt. En als de Heer Jezus ervoor gekozen had om zijn eigen wil te doen en terug te gaan naar het kruis, dan waren wij echte losers. Dan waren wij zonder eeuwig heil. Dan waren wij voor eeuwig gescheiden van God. En toen ik eenmaal een blik gericht had op Gethsemane, wat het de Heer Jezus daar gekost heeft. Normaal gesproken ging de Heer Jezus alleen de berg op. Maar wat vroeg hij in Gethsemane? Willen jullie met mij waken? Willen jullie mij ondersteunen in gebed? En hij kreeg die ondersteuning niet. Want ze vielen iedere keer in slaap. Hij heeft de zondelast. Hij heeft de vloek. Hij heeft de Godverlatenheid geproefd. Zodat wij nooit door God verlaten zullen worden. O, wat zal ik hem daar eeuwig dankbaar voor zijn. En het is allemaal genade. Het openen van Gods woord verspreidt licht. Het woord van God keert nooit ledig weer. En ik denk dat het beste dat we vanavond kunnen doen is gewoon het woord lezen. Maar ik heb ook een studie waar ik dingen opgeschreven. Als ik die vergeet, dan heeft u het ook om na te lezen. En het eerste wil ik toch even voorlezen. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de zonde en de zonden. Het is geen kwestie van enkelvoud of meervoud. Zonden met een N zijn de vrucht. Zonde is de wortel. Zonden is de stroom. Zonde is de bron waar de stroom uitkomt. Zonden zijn de verkeerde dingen die wij doen. Zonde is de verkeerde natuur die in ons is. Een mens is geen zondaar omdat hij zondigt. Nee, hij zondigt omdat hij een zondaar is. Een boom wordt geen appelboom omdat hij appels geeft. Van nature is hij een appelboom en brengt hij appels voort. Als wij de appels eraf plukken, dan houden wij nog een appelboom over. Ook al zitten er appels aan of geen appels aan, het is en blijft toch een appelboom. Wij zijn van nature zondaars. Neemt men een zondaar al zijn zonden af, dan hou je nog een zondaar over. Wij zijn in zonde geboren en kinderen van de zondaar Adam. En erfden zijn zondige natuur en door de zonde ook de dood. Het loon van de zonde is de dood. Wij zijn niet alleen gereinigd, maar wij zijn nu ook nieuwe mensen geworden. We gaan gewoon het woord lezen, want ik kan het ook niet beter uitleggen. Als u dit hoofdstuk voor u krijgt om er een Bijbelstudie uit te geven, dan heb je de hulp van het woord nodig. Dus we gaan het gewoon lezen zoals het er staat. En dan zo af en toe, dan hoop ik iets waarheidsgetrouw door te geven. Maar het is echt openbaringskennis vanavond. Dit is niet iets, het is en blijft een geheimenis. Mijn eerste avond met u, met jullie, dat is een geopenbaard geheimenis. Dat de schepper van de hemel en aarde, als je alleen maar denkt aan de kosmos, de onderhouder van hemel en aarde, groter dan de grootste hemelen, zo klein geworden is om in mijn hart te wonen, kan ik zoiets uitleggen? Nee, maar kan het wel aanvaarden in geloof. En nu de volgende waarheid, dat de Heer Jezus is niet alleen voor ons gestorven op het kruis van Golgotha. En daar zijn we de Heer Jezus heel dankbaar voor. Want wat hebben wij ontvangen op het kruis van Golgotha? Vergeving. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. 100% vergeving. Maar er is nog meer gebeurd op dat kruis. Want het is niet alleen dat de Heer Jezus voor ons op dat kruis gestorven zijn. Wij zijn als zondaar met hem gekruisigd. Want als Paulus schrijft naar de Korintiërs, nou, ze gedroegen zich helemaal niet zo netjes. Daar waren zonden in de gemeente. Maar hij noemt ze wel heiligen. Apart gezet. En dat is weer die positie. Christus is voor ons gestorven, maar die oude mens is met hem gekruisigd. Pas sprak ik voor reformatorische jongeren en ik mocht spreken over de zeven feesten van de Heer. Niet de zeven feesten van de Joden. Dat zijn vandaag de zeven feesten van de Joden, want de werkelijkheid wijzen ze af. Het paaslam, het loofhut. Maar er is één feest. En dat is het vierde feest van de lente, dat is het Pinksterfeest. Dat is de tweede keer dat het Joodse volk naar Jeruzalem moet. En dat ene feest heeft twee broden met het zuurdesem erin. Dat is een beeld van de gemeente Joden en niet-Joden opnieuw geboren. Eén gemeente met zuurdesem. Heb je over de eerste vrucht en over het ongezuurde brood, geen zuurdesem. Het enige feest waar de zuurdesem in zit, dat is het feest van de geboorte van de gemeente. Maar die zonde is er wel, maar wij hoeven die weg niet meer in te gaan. Want wij zijn geen losers meer. Wij zijn niet meer in dat domein van Satan. Wij zijn overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, overgeplaatst. Die oude mens is met Christus gestorven. Nu ga ik het lezen en dan hoop ik dat het heerlijk een werkelijkheid wordt. Kijk, het eerste wat je ziet, dat zie je vaak bij de brieven van Paulus, weet u niet. Weet je, de duivel, die kan onze redding niet afnemen. Maar weet je wat hij wel ontzettend fijn vindt? Dat wij onwetend blijven. Ik heb jaren in de woestijn samengewerkt met een Hollandse jongen, die was van geboorte katholiek. En in zijn tijd was het een goede katholiek, leest de Bijbel niet. Houdt het volk onwetend. En dat is een truc van de duivel. En daarom zegt Paulus, weet u niet. Dus er zijn dingen die moeten wij weten. Daarom zijn deze avonden zo rijk. Want wij gaan meer weten als we naar huis gaan nadat we gekomen zijn. En dat is zo heerlijk dat wij moeten bepaalde dingen weten. Christus is voor mij gestorven, maar ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem begraven. Ik ben met hem opgestaan. Ik ben met hem meegegaan. Efeze 2 vers 6 zegt, naar de hemel. Ik zit niet aan zijn tafel. Ik zit met hem op dezelfde troon. Dat is nieuwtestamentisch positiedenken. En dat vindt de duivel niet leuk hoor, dat je die overtuiging draagt. Weet u niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat even als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ik wil even toch iets meer zeggen over de doop. Het is weer zo dat het jasje te heet wordt. Ja, ik zit ook hogerop, hè. Ik krijg gewoon opvliegers. Ja, dat heb je als je 70 wordt, toch? Nee hoor, maar goed, we gaan verder. We blijven bij de les. Maar ik kreeg het zo heet. Weet u niet? Oké, de doop. In de Bijbel staat er in Lucas 12 vers 15 de doop van het lijden. Dat is ook een doop. Er is ook tweede de doop van Johannes. Dat is niet de christelijke doop. Dat is de doop tot bekering. En dan heb je ook nog, dat is eenmalig, 1 Korinthe 12 vers 13 is een droge doop. Dat is de doop niet met, maar in de Heilige Geest. Dat is op het moment dat je tot geloof komt, dat je in het lichaam van Christus gedoopt wordt. Dat is de derde. En dan heb je de vierde, dat is de christelijke doop. Dat je uiterlijk laat zien wat reeds innerlijk gebeurd is. Wij gaan niet naar de rivier om onze zonden af te wassen. Dat lied klopt niet. Al het water van de zee kan mijn zonden niet reinigen. Niet wegnemen. Alleen het kostbare bloed van de Heere Jezus. Maar als er een doop is, is het eigenlijk een begrafenis. In Markus 16, vers 16, daar staat het geloof en de doop in één adem. Want dat werd gelijk gebeurd als iemand tot geloof gekomen was, dat zij zich lieten dopen. En uiterlijk, lieten zij zien dat zij met Christus gestorven zijn, onder water begraven zijn, maar prijs de Heer, weer omhoog opgestaan zijn. Dat is een symbolische daad die nog overgebleven is samen met de maaltijd van de Heer voor het nieuwe verbond. En het is een prachtig beeld. En iedere keer als ik bij een doopdienst ben, dan is het voor mij ook weer een herinnering. Ik ben met Christus begraven. Ik ben met Christus opgestaan. Ik zie iemand omlaag gaan. Ze hoeven niet eens een getuigenis te geven. Het feit dat zij zich laten dopen is het getuigenis. En het is heerlijk als je dat dan zo ziet. Die geweldige betekenis van de doop met water. Maar heel duidelijk blijven, dat water reinigt mij niet van mijn zonde. Alleen het kostbare bloed. Daarom is het eerste feest ook het feest van het paaslam. Het fundament van ons geloof is het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus. Dat blijft zo. Maar hier dus schrijft Paulus over de doop in de dood. Christus uit de doden opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En nu vers 5. En vers 5, dat is echt zo'n vers. En vers 6, daar moet je gewoon over mediteren. Daar moet je echt mee aan het werk gaan. Dan moet je kijken wat hier staat. Want als wij met hem één plant zijn, geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Het maanblad, de ware wijnstok, één plant. De ware wijnstok is verbonden aan de ranken en de ranken zijn verbonden aan de wijnstok. Eén plant. Dat is een heel mooi woord. Eén plant. Ik ben één met Christus zoals het hoofd verbonden is aan het lichaam en het lichaam verbonden is aan het hoofd. De Heer Jezus, de tweede Adam. Als we even terugdenken aan de eerste Adam. Eerst was Eva in Adam, die rib. En later wandelde Eva naast Adam. Dat zijn twee plaatjes. En wij zijn het lichaam van Christus. En hij is het hoofd. Maar wij zijn ook de bruid, de ontvanger van Christus. De tweede Eva. Zoals Christus de tweede en de laatste Adam is, zo mogen wij zeggen, ja, wij zijn in Christus, maar wij zijn ook zijn bruid. En hij is onze bruidegom. Dat is een prachtig beeld. Wij zijn één plant met hem. Vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens, dat is de zondaar, met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonden zouden dienen. Voor mijn bekering regeerde de oude mens. Leefde ik onder de invloed van Satan. En had ik geen innerlijke strijd. Want ik was niet wederom geboren. Maar nu ik wederom geboren ben en Christus in mij heb, weet ik ook dat ik geen slaaf meer ben van de zonde. Er is een film, Spartacus, ik weet niet of dat u die ooit gezien heeft, maar er is één slogan, één quote van die Spartacus, die zegt, een slaaf, de dood is de enige vrijheid die een slaaf kent. De dood is de enige vrijheid die een slaaf kent. Nou, Paulus schreef naar een volk waarin miljoenen slaven waren. Het was een rijk vol van slaven. We hebben het zondag ook gehoord. Tertius, Quartus, Secundo. Dat waren slaven. Een slavenrijk was het Romeinse Rijk. En wat is er in die film van Spartacus? Alleen de dood maakt ons vrij. Dus, als Paulus hierover schrijft, ze begrijpen het. Want veel van de lezers zijn slaven. Maar het mooie is, en zo ben ik tot geloof gekomen, dat een slaaf heeft ook een andere weg. Niet alleen als hij sterft, maar als hij vrijgekocht wordt. En daar ben ik tot geloof gekomen. Omdat gij waarlijk vrij zou zijn, heeft Christus u vrijgemaakt. Houd de stand, laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Er zijn twee wegen waardoor een slaaf vrijkomt. A, als hij vrijgekocht wordt, en dat zijn wij. Maar die andere waarheid is ook waar. Wanneer wordt een slaaf vrij? Als hij sterft. En allebei deze waarheden zijn waar voor ons. De oude mens is met hem naar het kruis gegaan. Toen de Heer Jezus kwam, heeft hij geen pleisterwerk gedaan. Hij heeft een totaal werk gedaan om ons los te krijgen van die verkeerde wortel. Dat is Adam. Wij zijn los van die verkeerde wortel en wij zijn geënt in de juiste wortel, Christus. En daarom dragen wij vrucht. Is dat mooi of is dat mooi? Volgen we elkaar? Begrijp je het? Hoe mooi dat dit is. We lezen verder. Vers 6, ik lees het nog een keer. Dit weten wij. Dus dit is ook wat je weten moet. Maar zoveel weten het niet. Je mag blij zijn dat ze weten dat ze vergeving van zonden hebben. Maar er is meer hoor. Wat weten wij? Dat onze oude mens, dat is de zondaar, niet de zonde, maar de zondaar, met hem gekruisigd is. Dit is een feit, omdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen, want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Ik moet het eerlijk belijden. Ik heb de laatste weken 2 bekeuringen gehad. 1 keer 3 kilometer en de andere keer 6 kilometer. En ik dacht dat ik het zo goed deed. Maar het doet niet goed genoeg. Linda zegt, er komt weer een liefdesbrief binnen. Ik denk dat ze er goed op zitten deze tijd. Je moet oppassen. Vooral dat bij Utrecht en bij Amsterdam. Oh. Maar als ik in die tussentijd gestorven was, had Linda geen last van die bekeuring. Want ik was er niet meer. Begrijpen we elkaar? De bekeuring heeft geen waarde meer, want de overtreder is gestorven. Maar dat is niet waar, dus ik heb wel moeten betalen. We gaan verder. We gaan naar vers 10. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Voor wie leven wij? Wij leven niet meer voor onszelf. Wij leven voor hem die voor ons stierf en opstond. Ik heb gesproken over Job. In Andel. En dat was in de Griffemere kerk. En toen was het aan het eind van Job. En dan staat er in hoofdstuk 1, vers 21. De Heer heeft gegeven. De Heer heeft genomen. Geloof zij de naam van de Heer. Weet je waarom Job dat kon zeggen? Omdat niks van hem is. Er is niets van mij. Dus dan kan ik ook niets verliezen. Want alles wat ik heb, dat heb ik van mijn vader. Alles wat ik ben, dat ben ik dankzij de Heer. En dat is zo mooi. Wij leven voor God. En hij geeft ons wat hij ons geeft. Maar er is niets van mij, dus ik kan ook niets verliezen. Job had niets verloren, want het was niet van hem. En als je zo leeft, dan word je pas waarlijk vrij. Dat is vrijheid, hè? Oké. Vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerden daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Dat is ook heel belangrijk. Dit lichaam is neutraal. Dit is de tempel van de Heilige Geest, is neutraal. Maar die leden van mijn lichaam, waar gebruik ik die voor? Denk even aan David. Hij gebruikte zijn hand om met die slinger die grote reus te vellen. En hij gebruikte die hand om Saul een goed humeur te geven, om te tokkelen. Maar hij gebruikte zijn ogen met Batseba en dat heeft hem geruïneerd. En waar geef ik mijn handen aan? Waar geef ik mijn ellebogen aan? Waar geef ik mijn ogen aan? Mijn benen aan? Mijn hart aan? En dat lichaam van mij is neutraal, maar ik geef mijzelf nu met mijn ogen wil ik de Heere zien. Met mijn mond wil ik hem loven. Met mijn handen wil ik dienen. Met mijn voeten wil ik het evangelie verkondigen. Waar geef ik mijn lichaam aan? En dat is zo heerlijk. Dat lichaam is neutraal. Maar ik heb het in mij, om niet de weg van de zonde te gaan. Want ik ben geen slaaf van de zonde meer. Ik ben in een nieuw machtsterrein. Zeg eens machtsterrein. Zeg het maar rustig. Wij zijn in een nieuw machtsterrein om nee te zeggen tegen de zonde. En ja te zeggen tegen datgene wat goed is. Dat is die nieuwe geboorte. Want, maar staat er in vers 14? Want de zonde zal over u niet heersen. 21 jaar heeft de zonde geheerst. U bent namelijk niet onder de wet. En de wet, dat is niet alleen de 10 geboden. Weet je, de wet van Mozes, dat zijn de eerste 5 boeken. Wij zijn niet onder de eerste 5 boeken van Mozes. Wij zijn onder de genade. Want de eerste 5 boeken is doe en leef. En het is een keiharde baas. Want als je 1 minuut te laat bent, dan heb je het al verspild. En je wordt niet geholpen. Maar de genade gaat veel hoger, maar je wordt geholpen. Ik heb het, geloof ik, al een keer verteld, maar ik vind het zo leuk om te vertellen. Corrie ten Boom, die had altijd van die mooie verhaaltjes. Er was een klein jongetje, die ging zijn vader halen van de trein. En pa had een grote koffer. Hij legde zijn hand op de hand van zijn vader. En toen die thuis kwam, zei hij: mama, ik heb papa's koffer gedragen. En pa, die liet het daarbij. Natuurlijk had pa die koffer gedragen, maar hij had die hand op vaders hand gelegd. En zo is het ook bij ons, dat is de genade. He? Ze zagen de genade bij Barnabas. Mensen zien het als je uit genade leeft, want dan worden wij geholpen door hem. Ik kan het niet, hij kan het wel, dan kan ik het ook. Dat is zo heerlijk. Voor dit heb ik Jezus. U bent niet onder de wet, maar onder de genade. Oké, dan gaan we verder. Wat dan zullen wij zondigen, omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. De lat ligt hoger als nieuwtestamentische gelovigen. Weet u niet dat aan wie u zelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid u slaaf bent, van wie u gehoorzaamt of van de zonde tot de dood of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Je ziet hier twee wegen. De weg van de zonde, dat leidt tot de dood, en de weg van de gehoorzaamheid, die leidt tot de gerechtigheid. En ik heb het in mij, om nee te zeggen tegen de zonde en ja te zeggen tegen de gerechtigheid. En daarom is het zo geweldig om in onze positie te leven. Christus is voor mij gestorven, maar mijn oude natuur is met hem gestorven, begraven, opgestaan. Ik ben een nieuw mens geworden, een nieuwe schepping. En ik mag met hem zitten in de hemelse gewesten. Ik mag met hem zitten op de troon. En dat is positiedenken. Dat moet ik steeds tegen mezelf zeggen. Dan word je niet depressief, broeders en zusters. Als je constant in je overwinningspositie leeft. Dit is mijn positie. Niet mijn gevoel. Dit is mijn positie. Dit aanvaard ik in geloof. Dit is aan mij geopenbaard. Dit weet ik. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er vreugde. Dan komt er kracht. Dan komt er energie in je. Dan roep je net met Habakkuk: nochtans. Nochtans zal ik mij verheugen in de Heer. Nochtans zal ik huppelen over de bergen. Nochtans. Ja, het valt allemaal uit elkaar. Ik heb slecht bericht gekregen. De omstandigheden zijn niet leuk. En maar nochtans, want ik leef in mijn positie. Het beste komt nog. Want ik zit nog steeds in dit vernederde lichaam. En dat zien we ook in hoofdstuk 7. Die strijd tussen het vlees en de geest. Dat ik heb ik nog steeds. De zonde is nog steeds in mij. Maar ik kies ervoor, daar kies ik voor, dat is een wilsbesluit, voor de gerechtigheid te leven. En dan komt hij weer met dat woord: weet u niet dat aan wie u zelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent? Zie je, we blijven slaven. Maar wel door priemde slaven. Heeft u dat wel eens gelezen in Exodus 21? Dat was een doorpriemde slaaf, die was... Die had zijn meester 7 jaar gediend. En volgens de wet mocht hij vrij. Maar wat zegt de slaaf? Bij mij is vrijheid om u te dienen. En dan werd hij bij de deurposten, kreeg hij een gaatje in zijn oor. Dan was het een doorpriemde slaaf die vrijwillig bij zijn heer bleef. Dat was uit vrije wil. En om een slaaf te zijn van de Heer Jezus, ja, dat is het hoogste leven op aarde. Maar we zijn geen heersers, we zijn slaven, we zijn dienaren. En daarin is de Heer Jezus ons ook voorgegaan. Vers 17. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt, verleden tijd, ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Nou, dat is dat proces. In onze positie, op het moment dat wij tot geloof komen, zijn wij heilig. Maar wij gaan ook door een proces van verandering naar zijn beeld. En als je lang met de Heer geleefd heeft, dan krijgt Christus gestalte in ons. Maar er komt ook een moment, en dat is niet in dit lichaam, dat we hem gelijk zullen zijn. Dat wij hem zullen zien zoals hij is, maar dat wij ook zullen zijn zoals hij is. En die jaren dat we nog in dit lichaam zitten, is daar een proces dat wij gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wij veranderd worden naar zijn beeld. Als wij ook meewerken en de juiste keuzes maken. Vanuit onze positie leven. Ja, ik ben een slaaf, maar niet meer van de onreinheid. Ik ben een slaaf van de gerechtigheid. Want zonder heiliging kunnen we de Heer niet zien. En ja, natuurlijk verbruik ik het wel eens. Maar dan mag ik op mijn knieën. En dan mag ik de Heer Jezus om vergeving vragen. En dan reinigt Hij. En dan gaan we weer verder. En dan kijken we niet meer terug. Want daar word je zwak van. Er ligt nog een toekomst voor ons. Toen Linda en ik trouwden, allebei 54, zijn we samen op de knieën gegaan. En we lazen dat laatste hoofdstuk van het boek van Job. Het tweede gedeelte van Job was beter dan het eerste gedeelte. We hebben nog een toekomst voor ons, Linda. We gaan op onze knieën, we gaan bidden dat het tweede gedeelte van ons leven beter zal zijn dan het eerste gedeelte. Want het verleden bestaat niet meer, ligt achter ons. En dan moet je, die ogen zitten aan de voorkant, niet aan de achterkant. We moeten verder. En de toekomst lacht ons toe en het beste komt nog. We hebben nog een leven hier. De dief aan het kruis, die zat vast. Die kon niks goed maken. Maar we hebben nog een leven hier om het beter te doen met hem. En dat wilsbesluit hebben wij toen gemaakt. En we zijn nu 17 jaar getrouwd. En wij zien de goede hand van de Heer over ons leven. En dat vind ik zo heerlijk. We zijn vrijgemaakt van de zonde. Tot dienstbaarheid gemaakt aan de gerechtigheid. Vers 19. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals uw leden beschikbaar gesteld werden ten dienste van de onreinheid. Van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid. Stel zo nu. Ziet u? Dat is nu. Gisteren is voorbij. Morgen komt nog. Heden helpt de Heer. Nu. Dat is het enige wat werkelijkheid. Uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf was van de zonde, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht tot heiliging, leidt met als einde het eeuwige leven. Want er is een loon voor de zonde. Wat is dat loon? De dood. Maar er is een geschenk van God. Dat is het eeuwige leven door de Heer Jezus Christus, onze Heer. Wat biedt de Heer Jezus ons aan? De Heer Jezus biedt ons een ontzettend rijk leven aan. Ik hoop zo dat wij genieten van de vergeving van de zonde. Maar kijk even met mij mee naar Romeinen 6, vers 6b. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Dus is er meer dan vergeving van zonden? Ja. We gaan verder naar vers 12. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerden daarvan te gehoorzamen. Vers 14a. Maar de zonde zal over u niet heersen. Christus heerst. Niet de zonde. Ik was een slaaf van de zonde. Maar de zondaar is met hem, de oude mens is met hem gekruisigd, begraven en opgestaan tot een nieuw leven. Ik heb het nu in mij om mijn leden ter beschikking te stellen voor de gerechtigheid. En dat leven, dat gun je toch iedereen. Dat is het wat de Heer Jezus bedoelde. Ik wil jullie geven een leven van overvloed. Nu las ik vanmiddag een leuke anekdote. Even kijken waar die staat. Dat was in de 13e eeuw. En daar waren twee edelmannen. En die kregen ruzie met elkaar. En de ene overheerste de andere. De ene heette Piet en de andere heette Klaas. En Piet was overwonnen. En Klaas doodde zijn broer niet, maar hij zette zijn broer in een toren van het kasteel in één kamer. Maar die broer was nogal heel erg dik. En toen zegt die Klaas tegen Piet, hij zegt, joh, als jij door die deur gaat, dan ben je vrij. Maar die broer, die gaf Piet elke dag het beste, lekkerste eten. En dat vond hij zo lekker, dat hij, ja, hij werd niet dunner. En 30 jaar later zat hij nog in die kamer. Dus hij gebruikte de mogelijkheid niet om vrij te worden. Maar wij hebben die mogelijkheid in ons om waarlijk vrij te zijn. En dat is een keuze. En de Heer Jezus, die helpt ons hierin om dat nieuwe leven met hem uit te leven. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Als ik naar Afrika ga, dan van de navigators moeten ze altijd Bijbelversen uit hun hoofd leren. Nou, laten we eindigen met het eerste Bijbelvers. Voor Hudson Taylor was dat ook een revolutie. Galaten, hoofdstuk 2, vers 20. Ik denk dat jullie het ook uit je hoofd kennen. Zullen we het allemaal hardop zeggen? Galaten 2, vers 20. Daar gaan we. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Weet je, het is eigenlijk, leef ik van het geloof in de Zoon van God. Het is zijn geloof. En hij heeft het ons gegeven. En wij mogen erop reageren. Romeinen 6. Ik vind een hele les. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader, het is zo mijn gebed, Heer, dat er een werk gebeurt nu, diep in ons hart. Dat wij aanvaarden dat Christus niet alleen voor ons gestorven zijn, is, maar dat onze oude natuur met hem gekruisigd is. Zodat wij in een nieuw leven opstaan. Zodat wij dat neutrale lichaam niet langer geven voor de zonden. Maar geven voor de gerechtigheid. Heren, wat is dat toch een geweldig geschenk. Dat u ons meegenomen heeft. En naar het graf. Maar u heeft ons ook meegenomen, Efeze 2 vers 6. Naar de hoogste hemelen. En wij zitten vandaag niet aan de tafel, maar met u op de troon. Dat is onze positie. Heren, dat is een overwinningsleven. Want wij hebben de geest in ons, die de Heer Jezus deed doen opstaan uit de dood. Heren, laat het ware, pure evangelie klinken. Dat wij het mogen omarmen en ervan uit gaan leven. Och, Heere, wees u maar de napredikers. Neem datgene weg wat niet van u was. Heer, maar dat wat van u was, Heer, laat het zinken in ons hart. Zodat we met elkaar de volgende keer naar Romeinen 7 mogen gaan. En dan jubelend naar Romeinen 8. En dan horen we het. Zo is het dan voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen veroordeling. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Ja, Heer, laat het eindigen in een grote tijd van aanbidding. Ook vanavond. In Jezus' naam. Amen.